Hallo CryptoCoiners, het is maandag 27 maart 2023, een nieuwe week. En daar zijn we dus weer met nieuwe afleveringen van de CryptoCoiners podcast. Dit is aflevering 295, leuk dat je weer luistert. Het rapportcijfer, we hebben vorige week van alles gezien, zevens en tweeën en enen. En het is nu weer een zeven. Oftewel, het cijfer is in één klap weer 5 punten hoger dan het afgelopen donderdag was, bij de laatste podcastaflevering van die week. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Als je vorige week hebt geluisterd, dan weet je het. Een cijfer dat zo snel verandert van zwaar onvoldoende naar ruim voldoende, daar wil je niet al te veel waarde aan hechten. Die zwalkingen van die prijs zijn gewoon weg te groot om daar serieuze beslissingen op te nemen. Dus daar wil je even mee wachten. Mijn verwachting is overigens, ik zou daar niet al te veel conclusies aan verbinden, maar ik denk dat we de komende dagen wat meer rust gaan zien. Omdat je gewoon merkt, dan gaan we straks ook wel even bekijken op de charts, dat de markten een beetje tot rust beginnen te komen. Je zou kunnen zeggen, de markten zijn eerder wat afwachtend op dit ogenblik. En dat komt vroeger of later ook tot uiting in dat crypto-rapportcijfer. Maar vandaag dus een 7. Dan, voordat we de charts gaan doen, even wat intern en extern nieuws en een hele korte, hoop ik, rant, die niet al te veel met crypto te maken heeft. In ieder geval niet direct, maar uiteindelijk toch weer wel, als je tijd tekort komt. Eerst even intern, je weet het misschien al, we hebben onze razend populaire Discord Samen Traders server. We zijn op weg naar de 700 deelnemers op dit ogenblik. En ik heb er gewoon van gemaakt om elke dag even iemand zich te laten voorstellen. Dat heeft hij zelf al gedaan, hij of zij, op de Discord server. En ik lees dat bericht even voor. Deze keer is Jeroen aan de beurt. En even voor de zekerheid, hij postte dit bericht volgens mij 2 weken geleden of zo. Dus hij heeft het over het Power Weekend dat inmiddels natuurlijk al achter de rug is. Hallo, zegt Jeroen. Ik ben Jeroen. Ik ben sinds een kleine 2 jaar CryptoCoiners aan het volgen. Ik ben regelmatig bezig met crypto traden. Aanvankelijk deed ik de meeste trades met CryptoCoiners 1.0, oftewel met de CryptoCoiners strategie, de oorspronkelijke daytrading strategie. Maar gaandeweg, zegt Jeroen, heb ik ook andere strategieën geleerd. Ik volgde onlangs ook een clinic van Kevan en ik kom binnenkort 2 dagen naar het Power Weekend in Utrecht, dat dus inmiddels 2 weken geleden is. Ik ben een beginnend trader, maar ik heb wel enkele duizenden trades gedaan. Ik gebruik AllTrady en ben nogal een fan van de smart functionaliteiten daarin. Ik ben architect en computergeschiedenis is voor mij een uit de hand gelopen hobby. Tja, ik ben een nerd, zoals in gestart op de ZX81 en Commodore 64. Als je afvraagt waar dit over gaat, wij nerds weten waar het over gaat. Leuk om alweer een Commodore 64 enthousiastelijk te zien hier. Goed op de hoogte van hoe blockchains effectief werken en vooral hoe deze historisch logisch verder bouwen op de schouders van eerdere technologische evoluties. Verder is het mij al lang duidelijk dat ons huidige monetaire systeem, de grootste goocheltruc ooit, in essentie structureel labiel is en dus met de regelmaat van de klok kunstmatig, niet democratisch, gereanimeerd moet worden met alle gevolgen van dien. Jeroen, je zegt exact datgene wat we in de podcast ook steeds roepen. En je ziet het echt zo duidelijk terugkomen. Ik zag toevallig nog op Reddit een korte video van meneer Powell, de grote baas van de Amerikaanse Centrale Bank, die aangaf dat ja, als er geld nodig is, dan drukken we dat gewoon. Nou ja, dat op zich zegt natuurlijk al genoeg. Dat heeft niets met democratische processen te maken. Puur kunstmatig. Dat al het geld op dit ogenblik wat in omloop heeft natuurlijk geen waarde. De enige waarde die er nog is gebaseerd op vertrouwen en dat vertrouwen wordt steeds minder. Enfin, genoeg van mijn rant. Onder andere zegt Jeroen, reden waarom allerlei nieuwe vormen van decentralisatie mij enorm fascineren. Mijn tradingdoelen zijn nog niet heel erg duidelijk, maar ik zou graag bereiken dat crypto traden voor mij effectief een soort structureel onderdeel wordt van mijn normale dagschema. Traden doe ik soms in de ochtend, vaak ook wel in de avond. En wat ik zeker nog wil bijleren is een beter gefundeerde strategie rond het beheer van mijn portfolio. Jeroen, dankjewel voor het feit dat je hebt voorgesteld. Ik wens jou heel veel plezier op onze samen tweede Discord server, waar ook letterlijk samen wordt getraded, samen wordt gehandeld. Eigenlijk het hele weekend door, met volgens mij een paar uurtjes niet, dat was dan midden in de nacht, zijn mensen samen aan het traden. En dat doen ze niet alleen door erover te chatten, dat doen ze ook door erover te praten, gewoon met de microfoon, en door hun scherm te delen. Ik keek zojuist voordat ik begon met het opnemen van deze podcast, het is nu bijna 11:30, keek even in de Discord server en daar zag ik alweer volgens mij 10 mensen bezig met trades. En een paar daarvan deelden ook hun scherm. Kortom, daar is echt heel veel te leren en heel veel van op te steken. Het is 100% gratis, er wordt helemaal niks verkocht of iets dergelijks. Ik raad je absoluut aan, als je dat nog niet hebt gedaan, om je in te schrijven bij onze Discord server www.cryptocoiners.nl/samentraden. En daar kennis te maken met al die andere mensen en gewoon te leren. En nogmaals, leren doe je natuurlijk het beste samen, zoals je weet. En de Discord server is een heel mooi voorbeeld van hoe dat kan. En het is pas fase 1, zoals ik vorige week ook al zei. Er zijn grote plannen wat die Discord-server betreft. Ik vermoed dat je in de loop van april daar al wel meer over gaat zien. Nou, tot zover het interne nieuws. Dan extern nieuws, iets heel interessants. En dat is meteen de reden van de titel van deze podcast. Wat is nou het beste argument voor Bitcoin en crypto? Dat is de Nasdaq. De Nasdaq, de Amerikaanse, of eigenlijk het is niet de beurs. Het is een van de grootste Amerikaanse bedrijven die beurzen onder zich hebben. Het is een bedrijf, volgens mij hebben ze in Amerika er twee. Nee, ze hebben 3 beurzen in Amerika en ze hebben er minimaal 5, als er al niet meer zijn, in Europa. En de Nasdaq heeft aangegeven al een tijdje geleden dat ze heel erg enthousiast zijn over crypto en dat ze daar absoluut iets mee willen gaan doen. En nu hebben ze dat concreter gemaakt. Er was vorige week een blockchain event, volgens mij was dat in Parijs. En daar gaf de Nasdaq aan dat ze serieus dit jaar nog aan in eerste instantie hun grote klanten, de institutionele beleggers, maar later ook aan meer, hun cryptodiensten willen gaan aanbieden. En dan wordt er met name gedacht aan het opslaan van en handelen in Bitcoin en Ether. Daar begint het mee. Ja, en een meer bullish case voor Bitcoin kun je natuurlijk niet hebben. Iedereen die het op dit ogenblik nog roept dat Bitcoin eigenlijk helemaal niks voorstelt, dat het crimineel is, dat het nergens over gaat, gebakken lucht, die zou nu toch wel een keertje serieus moeten gaan nadenken wat dit nou eigenlijk precies is en waarom je absoluut wilt duiken in dit fenomeen. En een ander mooi voorbeeld is dat van Peter Schiff. Misschien ken je die naam. Peter Schiff is een investeerder. Hij investeert overigens absoluut niet in crypto, integendeel. Hij is een grote vijand van crypto. Hij heeft er helemaal niets mee. De man is inmiddels 60 geworden. Hij vierde volgens mij deze week zijn 60ste verjaardag. En hij werd daarbij gefeliciteerd door zijn zoon. Die zei van, pap, ik denk dat je voor je 70ste verjaardag zelf echt wel een hoop bitcoin hebt gekocht. Daar antwoordde hij op, en trouwens CZ van Binance mengde zich ook in die discussie. Daar antwoordde hij op dat hij absoluut niet van plan was om bitcoin te kopen. Nu in ieder geval niet. Maar misschien dat hij zichzelf als verjaardagscadeautje wel eens een keertje 1000 bitcoin zou geven. En hij zei nog iets anders. Hij zei, oké, die bitcoinbezitters, ik denk dat ze met bitcoin helemaal op het foute paard werden. Maar ze hebben één ding wel heel goed gezien. Dat is wat er nu in de wereld ontstaat. De wanprestaties en het wanbeleid van die centrale banken. En de enorme deflatie van de dollar, oftewel de inflatie eigenlijk als het gaat om de prijzen natuurlijk, die waardevermindering, dat hebben die crypto mensen toch maar wel even heel goed gezien. Nou, Peter Schiff, het zou zomaar kunnen dat al die crypto mensen iets anders ook heel goed hebben gezien, namelijk het enorme bestaansrecht van crypto. Je wordt in ieder geval nu links en rechts ingehaald, onder andere door nu al de Nasdaq. Heel interessant om dat te lezen. Dan wil ik nog even iets anders met je delen. En eigenlijk heeft dat niet zoveel met crypto te maken, misschien wel helemaal niets. Maar wel met iets dat je nodig hebt als je serieus met crypto aan de slag gaat. En dat is tijd. En als je erbij was tijdens het Power Weekend, of als je mee hebt gedaan aan de Power Weken vorig jaar, of aan de Back to Bitcoin Week ook vorig jaar, dan heb je me wel eens horen praten over time management. En ik hoorde vanochtend vroeg een podcast die op zich ook weer helemaal niks met crypto te maken heeft. De MPU-podcast, Mac Power Users. En daarin ging het over time management. Over in zekere zin ging het om tijd besparen op je iPhone. En dat was dus niet, wat zijn nou de beste tips om apps te downloaden waarmee je tijd kunt besparen. Nee, precies de omgekeerde wereld. Het ging met name over notificaties, die meldingen die je krijgt. En waar de crux van het verhaal was het volgende. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Dit werkt natuurlijk ook bij Android-telefoons net zo. Tot vanochtend werd mijn iPhone-scherm, hoewel ik daar best wel heel kritisch in ben, echt bestookt met allerlei notificaties. En ik had heel vaak mijn iPhone gewoon op niet storen staan. Om te voorkomen dat ik zelfs maar weer een trilletje hoor of mijn horloge begint te bibberen, dat er weer een melding klaar staat. En wat blijkt nou, de meeste van die meldingen komen van apps waar ik eigenlijk helemaal geen meldingen van wil hebben. En dat is er min of meer slapend ingeschoten. En het allerbelangrijkste is, er zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is, waarom krijg je die meldingen? Waarom willen die apps dat jij die meldingen krijgt en vervolgens daar ook op reageert? Heel simpel, er zit altijd een verdienmodel achter. Bij de sociale media apps, zoals Instagram en TikTok, noem maar op al en zo, is het natuurlijk puur advertentieinkomsten. Als jij op hun app zit of in hun app zit of op hun site bent, dan zie je advertenties. Er wordt via dat algoritme allerlei content op je afgevuurd waar je op dat ogenblik net op zit te wachten. Er werd een schrijnend voorbeeld overigens aangehaald van een onderzoek dat door de Wall Street Journal is uitgevoerd. Iemand die had op TikTok getest hoe goed dat algoritme nou eigenlijk precies is. En dat TikTok-algoritme is natuurlijk bedoeld om jou in die app te houden. En dat werd als volgt gedaan. Ze lieten iemand bewust video's opzoeken op TikTok met een hele depressieve inhoud. Of een deprimerende inhoud. En die bewuste persoon ging de ene na de andere video af. En het duurde niet al te lang, volgens mij minder dan een uur, voordat TikTok die bewuste persoon alleen nog maar deprimerende video's leverde en daar vervolgens ook meldingen over begon te sturen. Zo gehaaid gaan die algoritmes te werk om te zorgen dat jij maar zo vaak mogelijk in die app zit, zodat je zoveel mogelijk advertenties ziet. Die tijd die je daaraan besteedt, gaat natuurlijk volledig op aan, of gebruik je voor dingen die niet belangrijk zijn en die ook totaal niet dringend zijn. En die tijd gebruik je dus niet voor dingen die er echt toe doen. Je wordt enorm afgeleid en je slaagt er haast niet meer in om focus te houden, om dingen te doen die je de tijd doen vergeten, zeg maar. Dat zijn meestal de belangrijke dingen. Ik weet niet of je dat herkent. Als je iets doet wat daadwerkelijk belangrijk en essentieel is, dan stopt tijd even met te bestaan, hoe gek het ook klinkt. Het is een soort flow waar je in terecht komt. Ik herken dat zelf ook. Als ik de CryptoCoins podcast opneem, of als ik een clinic doe, of tijdens het Power Weekend in Utrecht, de tijd stopt gewoon. Op zo'n dag vliegt dat uit. Het is niet eens zozeer dat tijd vliegt voorbij. Je hebt geen besef meer van tijd, omdat je in die flow zit. Nou, dat gaat weg op het moment dat jij steeds gestoord wordt door al die meldingen. Dus de tip die ik kreeg en die ik gewoon even aan je doorgeef en doe er verder wat mee of niet is, stop desnoods nu even naar het luisteren met het luisteren naar deze podcast. En ga eens naar je telefoon en ga eens naar het notificatiecentrum of het meldingencentrum, hoe dat ook heet op jouw telefoon. En ga eens heel kritisch door al die apps en kijk eens even welke apps je nu toestemming hebt gegeven om jouw meldingen te sturen die je eigenlijk helemaal niet wilt hebben. En een heel mooi voorbeeld hoorde ik ook weer vanochtend. Die bewuste podcaster zei, ik heb een app op mijn telefoon staan waarmee ik een plant kan fotograferen. Ik ben gek op tuinieren. En die app vertelt mij dan meteen wat voor een plant dat is. Hij kent alle planten wereldwijd. Maar waarom wil die app mij in hemelsnaam meldingen sturen? Ik wil alleen maar weten wat voor een plant de plant is waar ik op dat moment een foto van maak. En zo gaat het heel vaak. Er zijn tientallen apps op je telefoon die allemaal meldingen sturen. Vaak gewoon reclame, waar je helemaal niet op zit te wachten. En het kost je 10 minuten, misschien een kwartiertje, om in één keer gewoon rücksichtloos daarmee af te rekenen. En vooral als je bedenkt waarom die apps willen dat je in die app zit. En als je vervolgens bedenkt, die tijd die ik daaraan besteed, kan ik niet gebruiken om met crypto bezig te zijn, te leren, te handelen, noem maar op en zo. Dan begrijp je waarom je misschien snel afscheid wilt nemen van al die meldingen. Ik heb dat in ieder geval vanochtend gedaan. Het is heel erg rustig op mijn telefoon op dit ogenblik. Tot zover even dat. Ik wilde dat gewoon even met je delen. Ook leeft het, zoals gezegd, niet rechtstreeks wat met crypto te maken. Maar ach, dit is de CryptoCoiners podcast. Er moet af en toe ook wat ruimte zijn voor wat andere dingen natuurlijk. We gaan naar de charts. En de eerste chart, op YouTube zie je hem nu trouwens ook, is omdat we een nieuwe week zijn gestart, de Bitcoin weekchart. En wat die weekchart betreft, we hebben in principe vorige week, dus de week van 20 maart, en we noemden hem zo, zelfs al even vorige week maandag, alweer een nieuwe piek bereikt. Nou, die piek is zelfs nog iets hoger geworden dan die afgelopen maandag al was. Inmiddels staan we op $29.380. Er is nog geen nieuwe swing high, dus het zou zomaar kunnen dat we, ik zeg het verkeerd, er is nog geen nieuwe high boven die piek op dit ogenblik, dus in deze week. Dus het zou zomaar kunnen dat we daadwerkelijk te maken hebben met een nieuwe swing high, oftewel een nieuwe piek. Eén ding dat opvalt, en als je weet hoe candlesticks soms signalen kunnen afgeven, is de vorm van de candlestick waar die piek in zit. Dus dat is de candlestick van 20 maart. Dat is een doji, zoals het heet. En een doji die komt na een snelle stijging, geeft over het algemeen aan dat de snelle stijging voorbij is. Oftewel dat je eerder wilt rekenen op zijwaartse of dalende prijsbewegingen dan op voortzettende stijgende prijsbewegingen. Daar lijkt het op dit ogenblik ook even op, maar nu is het veel te vroeg. Het is namelijk nog geen nieuwe candle bijgekomen. Maar de doji van vorige week, die is klaar. Een doji is over trouwens een zogenaamde platte candle. De open- en de sluitprijs zijn min of meer gelijk. Dat zijn ze hier praktisch ook. De open prijs is 28.080 en de sluitprijs was 28.004. Kortom, dat ligt heel dicht bij elkaar. Als die gelijk zijn, min of meer gelijk, en er zit een lange wick aan de bovenkant en aan de onderkant, dan geeft dat onzekerheid in de markt aan. En als dat optreedt na een prijsstijging, met name na een snelle prijsstijging, is dat vaak een voorbode, zoals ik net al zei, van prijsstabilisatie of zelfs een mogelijke prijsdaling. Dus dat is niet een al te positief teken voor mensen die op zoek zijn naar nog hogere pieken. Dus het zou zomaar kunnen dat we daadwerkelijk deze week, of vorige week eigenlijk, de piek hebben bereikt. 29.380 dollar. En dan gaan we op weg naar een nieuw dal. Maar de piek is hoger dan de vorige. En wat ook interessant is, en ook daar hadden we het vorige week al over. Ik zei 2 weken geleden dat ik nu het liefst wel eens een keer een paar candles zou willen zien met closes, sluitprijzen, boven de MA20. En dat gebeurde voor het eerst 2 weken geleden, de week van 13 maart. Het gebeurde afgelopen week weer. Ook die prijs is gesloten boven de MA200. En dat is nu op dit ogenblik ook nog steeds het geval. Zolang de prijs deze week niet sluit onder de 25.400 nog wat, zeg maar $25.400, blijven we boven die rode MA20 3 candles op rij erboven. Dat zou je kunnen zeggen is consistent. Dat betekent dat er daadwerkelijk een helder bullish signaal wordt afgegeven. Overigens is deze chart natuurlijk al bullish, want we hebben eigenlijk te maken met higher highs. We hebben 1 lower low gezien trouwens, dat was die van 6 maart. Het dal van 6 maart was lager dan het dal van, volgens mij was dat maandag de 13e, even kijken, of de week van maandag de 13e. Ja, de week van maandag de 13e, dus een lager dal. Maar omdat de piek meteen weer hoger was, blijven we gewoon bullish op deze weekchart. 2 kleine dingen die geven aan dat dat misschien voorbij is, namelijk A, die doji die ik net al zei op de candlesticks, en B, de unbalanced volume indicator, die is op dit ogenblik wat lager dan in de week ervoor was, en dat is een mogelijk bearish signaal. Dus dit kijkt wat vooruit, die unbalanced volume indicator, en die doji candle, die kijkt ook wat vooruit. Dus het lijkt erop dat we hier wat gaan stabiliseren. Niet meteen in een bearish trend terechtkomen, maar zo overtuigend bullish als het vorige week en de week daarvoor was, is het even niet meer op dit ogenblik. Ik let natuurlijk gewoon nog steeds op die MA200, dat snap je. Dan de dagchart van Bitcoin. Die is nog steeds bullish. Dat was hij vorige week trouwens ook al. We hebben misschien al een nieuwe piek bereikt. Ik zeg erbij, het is lastig om te zien. Want als je kijkt naar de chart, dan zie je dat we op vrijdag de 24e, dus afgelopen vrijdag, de hoogste prijs hebben bereikt in een lange tijd. We moeten echt terug naar, even kijken, wanneer was dat? Juni vorig jaar. Om dezelfde prijs te zien. Dat was juni vorig jaar zijn we er zelfs onder die prijs gedaald. We zijn er voor de laatste keer bovenuit gekomen op maandag de 30e. Nou, dat gebeurde dus afgelopen vrijdag weer. De prijs $29.380 werd even aangetikt. Maar daarna gebeurde er iets interessants. Het is in principe een nieuwe piek, maar er is geen nieuw dal zichtbaar. Sterker nog, het lijkt er zelfs op dat de prijs alweer wat omhoog gaat op dit ogenblik. En dat is naar mijn mening niet echt zo. Ik denk dat we eigenlijk gewoon heel duidelijk in de buurt van een consolidatie zitten, een contractie. De prijs beweegt min of meer op hetzelfde niveau. Zo tussen de 27.000 en 28.000 zone. Dus zeg 26.600 en 28.400. Daar zit de prijs eigenlijk ook al een aantal dagen tussen. Op die ene uitschieter na afgelopen vrijdag. Eigenlijk al sinds zaterdag de 18e, dus sinds bijna anderhalve week inmiddels, hebben we duidelijk support in op die 27.000 zone natuurlijk. En verder gebeurt er niet al te veel. Maar die support is nu al een week lang niet gebroken. En vorige week zeiden we ook al even, nou, het lijkt erop dat de markten na in eerste instantie een enorme daling vorige week woensdag, dat zag je met name op die urenchart, toen natuurlijk mevrouw Yellen kwam met haar melding dat het garantiedepositostelsel in Amerika, waarbij je de staat dus garandeert dat je je banktegoed terugkrijgt als een bank omvalt, dat ze dat niet gaan veranderen. Dat vonden beleggers niet leuk. Dus in één klap kelderde de prijs van Bitcoin. Nou, dat is inmiddels alweer opgekrabbeld gelukkig. Maar het blijft evengoed een zijwaartse beweging, zelfs met die plotselinge dip erin. En ik vermoed dat dat nog even zo blijft, totdat er echt duidelijk nieuws komt dat positief genoeg is voor Bitcoin om verder te stijgen. En dat nieuws zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er weer problemen optreden bij nog meer banken. En ik weet niet of je het weekend hier inderdaad nieuws hebt gelezen. Het gaat niet overal even goed. Afgelopen vrijdag kwam de Deutsche Bank nog in het nieuws, ook alweer zo'n probleemgeval, met negatieve beoordelingen van handelaren die afscheid namen van hun aandelen. Ik vermoed niet dat dat de laatste bank is. Zelfs als we een paar dagen lang radiostilte krijgen op dat gebied, kan het zomaar zijn dat er over een paar dagen toch weer een situatie optreedt waarbij klanten het vertrouwen in een bank opzeggen. En laat daar geen misverstand over bestaan. Als klanten het vertrouwen in hun bank opzeggen en naar die bank rennen om daar hun geld op te halen, die bankrun, dat rennen naar die bank, zorgt ervoor dat een bank in no time omvalt en dat de Amerikaanse centrale bank maatregelen moet nemen om dat te voorkomen en dus weer geld moet gaan bijdrukken. Dus geld wordt weer minder waard. Nou, fijn. Je snapt hoe bullish dit natuurlijk allemaal is voor Bitcoin. De urenchart, nog heel even. Op maandag doen we dat meestal niet, maar het is nu wel interessant om even naar te kijken. We zitten op dit ogenblik op de urenchart. Het wisselt eigenlijk voortdurend. Toen ik bezig was met de voorbereidingen van deze podcast, dat was nog een beetje vroeg, uurtje of 10, toen zat de prijs nog onder die MA20. Nu, het is nu bijna 11:45, zit hij er weer boven, maar deze candle is natuurlijk nog niet klaar. En op dit ogenblik zou je dus kunnen zeggen, nou, moet je eens kijken, de prijs staat boven de MA20, de MA20 staat boven de MA50. Dat is een bullish signaal, klopt, absoluut waar. Maar verder is het niet zo bullish op dit ogenblik. We hebben een aantal bearish signalen gezien, of een aantal bearish dalingen gezien, de lagere pieken en lagere dalen. Dat duurde tot zaterdagavond, daarna werd het even bullish, hogere pieken en hogere dalen. Dat duurde tot gistermiddag. Maar sindsdien is het eigenlijk weer bearish, namelijk lagere pieken en ook lagere dalen, nu ook nog. Het eerste wat je nu wilt zien is dat de prijs echt door die 28.000 heen schiet. 28.160, daarboven moet die komen. En daarna wil je hem eigenlijk niet meer onder de, laten we zeggen, 27.8 zien. En dat is nou juist het prijsniveau die dat bereikt, die range tussen de 28.000 en de 27.000 zone, waar we blijkbaar nu tussen zitten. Er gebeurt dus eigenlijk niet zoveel. En je ziet dat ook in die prijsbeweging op die urenchart. Het contraheert allemaal. Het komt gewoon steeds dichter bij elkaar. De volatiliteit is er voor een groot deel uit. En dit laat opnieuw duidelijk zien, zeker als het aan het begin van de week gebeurt, hoe afwachtend die markten zijn. Het was voor mij opvallend dat zaterdag, maar dat gebeurt al vaker in het weekend, want de beurzen zijn dicht, dus je hebt niet zoveel last van wat de financiële markten allemaal doen. Maar het is opvallend dat na de relatief snelle stijging die we in het weekend hebben gezien, waar eigenlijk in nog geen dag tijd de prijs van Bitcoin met 3,5% omhoog schoot, we nu weer in die contractie zitten. Maar ja, nu zijn de beurzen weer open. Beleggers zitten gewoon te wachten op financieel nieuws en denken eigenlijk dat het nieuws niet zo positief is. Houden rustig de adem in en nemen dan wel een keer een beslissing. Dus dit is eigenlijk min of meer normaal en was te verwachten, was voorspelbaar. Nog even wat die urenchart betreft. Waar let ik zelf op? Die vraag wordt vaak gesteld. Wat hou jij nou in de gaten? Toch steeds weer die MA. Kijk, op dit ogenblik, de prijs is nog wat meer gestegen. Zit de prijs boven die MA20. Als die onder die MA20 duikt en onder die MA50. En met name als er zo'n kruising optreedt, wat is dus een mogelijk trend reversal signaal. De trend keert om. In dit geval zou dat dan een bevestiging zijn van de bearish trend waar we al in zitten. Als dat gebeurt, dan ben ik altijd op mijn hoede. Want oké, als het hier gebeurt, als de urenchart bearish wordt en lang bearish blijft, echt een dag of twee, drie, dan is de kwestie van tijd voordat je op de dagchart ook serieus bearish signalen gaat zien. Die zijn er nu nog amper. Maar als ze komen, kijk op dit ogenblik op de dagchart, is er eigenlijk geen sprake van echt een bearish signaal. Het is gewoon, alles is gewoon keurig bullish. Zelfs de OBV is, nou ja, met een beetje fantasie zou je die zelfs nog bullish kunnen noemen. Je wilt niet naar de OBV-trend kijken, want die is bearish natuurlijk. Er is niet zoveel slechts te zien op dit ogenblik op de dagchart. Maar die urenchart is de eerste die het signaal afgeeft. Ik denk overigens dat de klappen bij de banken misschien nu wel serieus worden opgepakt als een bullish signaal voor Bitcoin. En als je ook kijkt naar de inflow op dit ogenblik, de instroom van dollars op handelsplatformen, lijkt het er eerder op dat mensen gaan kopen dan dat mensen gaan verkopen. Dus we zitten nu in die zone tussen de 27.000 en 28.000. Kijk er niet raar van op als die zone wordt doorbroken aan de bovenkant. Terwijl dat we nu echt even stijgingen gaan zien, waarna natuurlijk die heftige zone aan de bovenkant komt van rond de 30.000. Daar zitten gewoon veel mensen te wachten totdat ze hun winst kunnen pakken. Maar op dit ogenblik, let het op de charts, is het realistisch om aan te nemen dat je eerder prijsstijgingen zult gaan zien van Bitcoin dan prijsdalingen. Ook omdat de macro's een beetje beginnen te kloppen voor Bitcoin. Het sentiment in de cryptomarkten wordt een stuk positiever. Hoe zit het dan met goud? De grote hobby van Peter Schiff, die we net al even noemden. Die man die zit dik in goud. Goud op dit ogenblik is nog steeds bullish. We hebben een hogere piek gezien. Inmiddels zijn we daarna een dal, daarna een lagere piek. Maar dit is ook weer consolidatie zoals het lijkt. We hebben nog geen nieuw dal. Als de prijs in ieder geval boven het vorige dal blijft, $1,934, is het allemaal positief. Maar je hoort steeds meer mensen zeggen, nog los van het feit dat de chart er gewoon goed uitziet, je hoort steeds meer mensen zeggen dat goud, als je niet in Bitcoin durft te stappen, dat je dan sowieso nu goud zou moeten kopen. Het is eigenlijk de enige zekerheid die je hebt om je in te dekken tegen de massale inflatie en de massale geldontwaarding die eigenlijk min of meer onzichtbaar plaatsvindt. Maar laat daar geen misverstand over bestaan. Een bank die wordt gered ten koste van jouw geld. Nergens anders van. Denk niet dat mensen zomaar ergens geld vandaan halen om zo'n bank te kopen of zo. In de meeste gevallen wordt er eerst een enorme lening uitgeschreven voor zo'n bank. En die lening wordt gedaan met gedrukt geld, oftewel jouw geld wordt minder waard. Vergeet dat niet. Houd het in je achterhoofd. Het is de belangrijkste reden dat mensen op zoek gaan naar harde assets. En Bitcoin lijkt een steeds hardere asset te worden. Hoe reageert Wall Street overigens op dit hele verhaal? Vorige week hadden we volgens mij een fear van 36, een angstfactor 36. En inmiddels is het lager geworden. We zitten nu op 33 zoals je ziet. Oftewel, de markten worden weer wat angstiger, wat banger. Hoe komt dit? Nou ja, je kunt het eigenlijk wel uittekenen. We hoeven er niet al te lang over te praten. De onrust over die banken is gewoon echt niet weg hoor, omdat het weekend is geweest. En op Wall Street, als je de berichten nu ook leest in de Wall Street Journal en de blogs die over Wall Street gaan, er wordt nu gewoon open en bloot gesproken over de bankencrisis. Het gaat niet meer over, ja, er zijn een paar banken die het moeilijk hebben. Nee, er wordt nu gewoon, ja, sterker nog, het staat zelfs in beeld. Als je meekijkt nu op YouTube, helemaal bovenin, staat nu bij het laatste marktnieuws wat de bankencrisis voor jouw baan betekent. Nou, alleen al het feit dat er zo op de CNN-site, want dit is CNN Business, gewoon weer het woord bankencrisis wordt gebruikt, geeft al aan dat dat het woord is dat mensen nu gebruiken om de situatie met de banken aan te geven. En beleggers en handelaren zien dat ook. Bankencrisis en weten dus dat ze enorm moeten oppassen en bang en zich zorgen moeten maken over de waarde van hun portfolio, want een bankencrisis is gewoon slecht voor aandelen. Hoe je het ook bent of keert, een bankencrisis levert automatisch lagere prijzen op, omdat bedrijven minder makkelijk aan geld kunnen komen en dus minder kunnen groeien, minder kunnen investeren en op termijn dus ook minder winst kunnen maken. Komt ook nog bij dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, die hebben voor de Federal Reserve heet dat, die hebben vorige week een persconferentie gehad. Het was min of meer een persconferentie waarbij meneer Powell eigenlijk tussen de regels door zei dat ze het ook niet meer weten. Ze zeggen ja, oké, we moeten de inflatie begrenzen, want wij vinden dat de inflatie de bron ervan in Amerika ligt. Naar mijn mening niet zo, maar goed, dat is wat meneer Powell zegt. En hij zei ook, hij maakt tussen de regels een paar opmerkingen, dat hij zegt ja, dat wat er met SVB is gebeurd, die Silicon Valley Bank, ja, dat is een uitzondering. We snappen niet precies hoe dat kan. Als je dat al zegt als vet, we snappen niet precies hoe dat kan, maar het is een uitzondering. Dat laat gewoon zien dat je niet meer precies weet wat je moet gaan doen. En dat zien beleggers ook. De beleggers zien dat de Fed niet meer weet wat ze moeten doen. Ja, en dat maakt natuurlijk de markt niet echt heel veel zeker. Je ziet dat gewoon meteen terug in die Fear and Greed Index. En dit is dus gewoon voor Bitcoin erg goed nieuws. Het laat zien dat de oorzaak van dit alles zeker niet crypto is. En dat crypto misschien wel de oplossing is voor dit alles. Zoals ook Jeroen al zei in zijn voorstelbericht overigens straks op onze Samen Traden server. Dan nog even de scanner. Oh, eerst even de heatmap. De heatmap, hoe ziet het eruit? Het is een twijfelgeval. Dit zag er vanochtend ongeveer net zo uit. De cijfers waren toen iets anders, maar niet veel anders. Het is niet echt heel overtuigend, omdat natuurlijk Ether een enorme market cap heeft. Maar deze telt natuurlijk niet mee. De Tether, die hoef je niet mee te rekenen. Dat is een stablecoin. Ondanks het feit dat er best veel roze te zien is, is toch het merendeel groen. Je hoeft alleen maar de dominantie van Bitcoin, BNB en Ripple te nemen en dan weet je dat je al meer dan 50% groen hebt. Dus dit levert 2 extra punten op voor het rapportcijfer. Als dit rood zou zijn, hadden we een 5 gehad, of roze. Nou, het is het net niet, dus je zou kunnen zeggen het rapportcijfer schommelt een beetje tussen een 5 en een 7. Maar ook dit geeft weer een beetje de min of meer rust aan op dit ogenblik op de cryptomarkten. Kijk, vorige week zagen we al flink wat donkergroen. Dat zien we nu eigenlijk nauwelijks meer. Een paar kleine jongetjes, Neo bijvoorbeeld, is donkergroen en hier nog een paar kleins. MetaMask, maar over het algemeen is het allemaal gewoon lichtgroen of lichtrood, roze. Wat aangeeft dat de markten wat tot rust beginnen te komen. Dat wat de heatmap betreft, dan nog even de CryptoCoiners scanner. En die laat best wel veel meldingen zien. Over het algemeen trouwens meer bullish meldingen dan de week ervoor. Zeker als we naar de dollarmarkten kijken. Eerst maar even de barometer. De barometer met name voor Bitcoin traders, waarvan er een aantal op dit ogenblik natuurlijk bezig zijn in onze Samen Traden Discord server. Ja, die laat zien dat de gemiddelde prijs van munten die je met Bitcoin gaat kopen is gedaald. De afgelopen uur, de afgelopen 4 uur en de afgelopen dag. Dus gebruik je de klassieke CryptoCoiners daytrading strategie. Beetje oppassen, iets conservatiever bijkopen, misschien maar even niet bijkopen. Even rustig afwachten tot de zaken weer wat positiever uitziet. Maar hoe zit het dan met de trend? Nou, misschien weet je nog, vorige week donderdag zei ik, en ik heb volgens mij gezegd, spreek me daar maandag maar op aan. Ik zou er niet van opkijken als de trend voor de dollarmarkten nu snel omkeert naar bullish. Vorige week donderdag stonden we op 11% bearish, 10, nog wat procent bearish. En toen zei ik, nou, het zou zomaar kunnen dat we nu inmiddels naar bullish zijn omgekeerd. En dat is inderdaad gebeurd. Het is 1% bullish op dit ogenblik. Nog steeds niet heel spectaculair. Maar het is niet meer bearish. En dit laat dus zien, het is eigenlijk gewoon neutraal. Dus op dit ogenblik heb je eigenlijk min of meer net zoveel markten die bullish zijn als die bearish zijn. Maar het is niet meer overtuigend bearish. En je ziet ook, er is geen één munt die nu 100% bearish is, waar alle charts voor dat muntpaar bearish zijn. Er is ook geen één muntpaar waar alle charts overtuigend bullish zijn. En BUSD versus de dollar, die hoef je natuurlijk niet te volgen, want dat zijn twee stablecoins die met elkaar natuurlijk min of meer concurreren. Maar je ziet over het algemeen, het ziet er meer bullish uit, in ieder geval een stuk minder bearish, dan het vorige week was. En ik vermoed dat het nog iets hoger wordt en er moet wel iets gebeuren. Kijk, nou eigenlijk niet. Als je met name naar de Bitcoin trend, die zal waarschijnlijk wel bearish zijn. Laten we die er even bij pakken. Die was 60% bearish geloof ik vorige week. Dat zal ongetwijfeld wat zijn teruggelopen. Heel veel denk ik niet. 40%, 30, 40%. Ah, toch 50%. Nog minder dan ik hoopte. 50% bearish. Dit wordt waarschijnlijk snel minder. Omdat zeker in een relatief stabiele markt, een afwachtende markt, waarbij de Bitcoinprijs niet meer zoveel beweegt, de altcoins de kans krijgen om wat in te lopen. Want traders want to trade, zeggen ze altijd. Handelaren willen handelen en gaan gewoon op zoek naar mogelijkheden. Gaan op zoek naar munten waar volatiliteit in zit, om die dan maar te kopen, om daar maar in te handelen. En dat zul je gaan terugzien in die trends. Dus dit is bijna, het is eigenlijk een natuurlijk verloop dat een bearish trend bij een relatief stabiele markt vrij snel omkeert naar bullish, als het om die altcoins gaat. Ik heb het niet over de dollar trend. Het zal wel iets stijgen nog, maar daarvoor gebeurt er op dit ogenblik min of meer te weinig eigenlijk met de Bitcoinprijs zelf. Dat was hem wel volgens mij. Ja, ik heb meer niet te vertellen op dit ogenblik. Dat betekent dat we er een eind aan gaan breien voor de podcast aflevering van vandaag. Ik ben er woensdagavond weer in het Crypto Corners Café. Het zou leuk zijn als je weer langskomt. Dan kunnen we weer live gaan traden en vragen gaan beantwoorden. En morgen is er ook weer een Crypto Corners podcast natuurlijk. Dus dat is aflevering 296, sorry. Dat is een beetje heel optimistisch. Dan spreek je daar weer. Oh ja, nog één ding. Ik ben wel nieuwsgierig naar wat je vond van het feit dat ik tijdens deze podcast aflevering ook wat tijd en aandacht heb besteed aan iets dat niet echt per definitie wat met crypto te maken had. Namelijk het verhaal notificaties en hoe die dingen je tijd opvreten en zo. Dus je zegt van, nou, dat wil ik allemaal niet horen. Dat heeft allemaal niks met Bitcoin en crypto te maken. Daarom luister ik niet naar de podcast. Reageer daar eventjes, schrijf dat eventjes gewoon op YouTube of op onze podcastpagina. En dan zeg, nee, dat vind ik eigenlijk wel leuk dat je ook wat aandacht besteedt aan dergelijke soft skills. Laat het dan ook even weten. Dan kan ik gewoon een beetje min of meer sturen op de inhoud van deze podcast. Leuk dat je hebt geluisterd. Misschien zie ik je nog in onze samen tweede groep, want ik kom er af en toe ook even langs. En anders dan spreek je morgen bij een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Tot dan, dag.